Ik blijf vanmorgen zitten en dat heeft een lichamelijke oorzaak. Het is goed aan de beter aan de hand, maar het is ook goed om je nog een beetje rustig te houden. We zijn toegekomen aan de Ezechiël 38 en 39. Dat wil zeggen, elke zondag, de eerste zondag van de maand, dan houden we ons bezig met het boek Ezechiël. Ik weet niet of je die hoofdstukken ooit gelezen hebt, maar het is nou niet zo bemoedigend allemaal. Enorme aantallen lijken die begraven worden. Afdelingen in Israël die alleen maar zorg moesten dragen dat die lijken opgeruimd zouden worden. Gog en Magog, misschien hele bekende termen, ook uit het laatste Bijbelboek. Daar gaat het over in hoofdstuk 38 en 39. En ik heb me eerlijk in biddend opzicht tot de Heere gewend en gevraagd, Heere, wat moet ik? Moet ik over al die negatieve dingen vanmorgen iets zeggen? Of vindt u het goed dat ik wat andere dingen daarbij neem? En dat laatste is echt gekomen. Ik wil een paar teksten lezen. In hoofdstuk 38 van Ezechiël staat in vers 1, het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal. Profeteer tegen hem en zegt, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal, ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger. Dat gaat zo door. Er zijn nogal wat uitleggingen mogelijk. En als u ooit gelezen hebt over Gog en Magog, dan weet u dit ook. Dat sommigen daar in Rusland hebben gezien. Met name de namen van Mesek en Tubal. Dat zou dan Moskou kunnen zijn of andere landen. Ik denk dat ik veilig ben als ik zeg dat in Gog en Magog al de vijandige machten die tegen de Heere en tegen zijn volk Israël gekeerd zijn, gezien worden. Dus niet een specifieke club, want het is heel ver gezocht om daar namen uit Rusland, uit de huidige geografische situatie te vinden. Het is veel eer dat er een enorme macht is aan legers, aan volkeren, aan velen die daarin meegaan om tegen Israël te strijden en tegen de Heere te strijden. En de Heere laat dat ook toe. Op het moment dat dit gebeurt hier, is Israël in een zekere gerustheid. Dat staat in de tekst. Hè? Een volk dat in gerustheid leeft, dat een stukje vrede heeft, een stukje voorspoed heeft. De moeilijkheid is dat je hoofdstuk 38 van het boek Ezechiël vergelijkt met het laatste Bijbelboek. Dan kom je in het boek Openbaring, na het duizendjarig vrederijk, als de Heer Jezus duizend jaren heeft geleerd, Gog en Magog weer tegen. En daar is het na het duizendjarig vrederijk, en hier is het voor het duizendjarig vrederijk. En dat geeft natuurlijk debat van wie heeft nu gelijk, is het nu die tijd, na het duizendjarig vrederijk, als de duivel weer wordt losgelaten en hij weer kans ziet om die hele massa weer op de been te krijgen en weer op te trekken tegen Jeruzalem, daar komt de vuur uit de hemel en zal ze verteren. Dit hier in Ezechiël is nadrukkelijk voor dat duizendjarig vrederijk. En daarom gaat het ook niet om, laat ik maar zeggen, een naam. Want die naam zou kunnen zeggen, nou, als het dan voor het duizendjarig vrederijk vernietigd is, dan kan dat niet na het duizendjarig rijk weer ineens de kop opsteken. Nee, het gaat om de volkeren, de machten, die zich tegen de Heere en tegen zijn volk Israël keren. En die volkeren, die gaan behoorlijk tekeer. U moet zich dit dus goed realiseren, omdat het hier in dit stukje van het boek Ezechiël staat. We hadden dat al. Hoofdstuk 34 zou de Heere vragen naar zijn schapen. En hoofdstuk 35 was dus de strijd tegen Edom. 36, daar komt het herstel. 37 is natuurlijk prachtig. We hebben dat allemaal gezien, hè, hoe de Heere dat land zuivert in hoofdstuk 36. Alsof het een paradijs weer wordt. En als dat land gezuiverd is, dan zegt de Heer, en nu kunnen mijn volk kan daar weer in wonen. Dat was hoofdstuk 37. Prachtige, prachtige beelden. En nu krijg je 38. Het is dezelfde tijd waarin volkeren optrekken tegen de Heer en tegen zijn volk Israël. En de Heer laat ze daar komen. Hij laat ze in het land komen. En hij laat ze daar verongelukken. Met alle eerbied gezegd, komt het daarop neer. Ik wil nog een paar teksten lezen uit hoofdstuk 39. Het gaat dan verder. Gij nu mensenkind profeteert tegen Gog en zegt, zo zegt de Heer, ik zal u Gog, grootvorst van Mesech en Tubal. Dus dezelfde aanduiding als in hoofdstuk 38. Ik zal u komen halen en u voortdrijven, u doen optrekken uit het verre noorden en u brengen op de bergen van Israël. Volkeren, dus noordelijk van Israël en zelfs ver in het noorden. Een hele massa komt mee. Dat Rusland daarin betrokken zal zijn in de eindtijd, dat geloof ik stellig. Dat ze daarin een rol spelen, ja. Maar ook andere landen, dus Ethiopië en zo worden genoemd. Het is niet alleen Rusland. Het is een hele massa volkeren die bij elkaar komen om tegen de Heere te strijden. Dan ga ik vers 11 lezen van hoofdstuk 39. Te dien dagen zal ik aan Gog een plaats geven waar zijn graf zal zijn in Israël. Daar komt hij dus tot een eind. Daar zal hij dus ook sterven. Hoofdstuk 39 vers 21. Zo zal ik mijn heerlijkheid onder de volken brengen. En zo zullen alle volken het gericht zien dat ik voltrokken heb. En de hand die ik op hen heb gelegd. Het huis Israël zal weten dat ik de Heere hun God ben. Van die dag af en voortaan. En de volken zullen weten dat het huis Israëls om zijn ongerechtigheid in ballingschap is gegaan. Omdat ze mij ontrouw geworden waren. Dus het volk was ontrouw. Gelukkig is er een andere die trouw is. We hadden daar gedachten over vanmorgen. Maar zij zijn ontrouw geworden. En ik had mijn aangezicht voor hen verborgen en hen overgegeven in de macht van hun tegenstanders, zodat ze allen door het zwaard vielen. Naar hun onreinheid en hun overtreding heb ik hen behandeld en mijn aangezicht voor hen verborgen. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, nu zal ik een keer brengen in het lot van Jacob en mij ontfermen over het gehele huis van Israël en ijveren voor mijn heilige naam. Ze zullen de smaad en de ontrouw waarmee ze mij ontrouw geweest zijn vergeten, wanneer zij weer in hun land wonen, veilig, zonder dat iemand hen opschrikt. Als ik hen uit het gebied van de volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijanden verzamel, dan zal ik mij voor het oog van de talrijke volken aan hen de heilige betonen. En ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben, zowel wanneer ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat ik iemand van hen daarginds achterlaat. En ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort, luidt het woord van de Heere, Heere. Nog een paar teksten van 40. En het 25ste jaar van onze ballingschap, in de aanvang van het jaar, op de 10e van de maand, in het 14e jaar, nadat de stad gevallen was, op diezelfde dag, was de hand des Heeren op mij en hij bracht mij daarheen in gezichten van God. Tot zover het lezen. Ik wil straks nog graag iets met jullie lezen uit het boek Micha. Maar eerst een paar algemene dingen nog. Dus de verzamelde vijanden worden door de Heere God zelf in de richting van Israël gestuurd, vanwege de ontrouw van Israël, maar ook opdat de Heere zich aan deze volkeren de heilige zal betonen. Hij zal laten zien wie die is. En dat zal hij doen door het oordeel over die volkeren, en dat zal hij doen door de zegen die hij uitstort over zijn volk Israël. Dat ontrouwe volk Israël zal toch worden aangenomen. Waarom? Omdat God getrouw is. Omdat hij toezeggingen had gedaan en omdat hij die toezeggingen altijd waar maakt. Nooit is daar een schaduw van ommekeer bij hem. Nooit een spoortje van ontrouw. De Heer is trouw en hij zal zich de getrouwe tonen. Hij zal laten zien wie die is. En als dat ooit zichtbaar is geweest, dan is dat wel in de toekomst van Israël. Of zichtbaar, als het ooit zichtbaar zou worden, dan is het wel in de toekomst van Israël. Want hij blijft zijn toezeggingen getrouw. En de Heere gaat dat doen. Gog en Magog, en met hen al die volkeren uit het noorden, die zullen hun einde vinden in Israël. Dat spoort met het boek Zacharia, hoofdstuk 12. Al die volkeren. Maar misschien is dit wel een speciale groep. Dat wordt wel eens de koning van het noorden genoemd. De Assyriërs, die komende uit het noorden, zullen optrekken. En die zullen daar hun einde vinden. Hun, wat wij vandaag, maar dat was toen nog niet bekend, hun Waterloo vinden. Maar dat komt uit de veel latere geschiedenis van Napoleon. Maar hoe dan ook, daar zullen ze tot hun einde komen. En hoe doet de Heere dat dan? Daar heb ik over nagedacht. En dat wil ik graag met jullie delen uit Micha. Misschien kun je het even opzoeken, het boek Micha. Het is iets verderop in de Bijbel. Micha. Hoofdstuk 5. En als ik het lees, dan denk je, oh ja, maar dat hoofdstuk, dat ken ik. Daar gaat het over Bethlehem, daar gaat het over de Heer Jezus die geboren wordt. Nu, dat wil ik ook graag. Micha 5. En gij Bethlehem, Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal voor mij, staat er letterlijk, voortkomen die een heerser zal zijn over Israël. Wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij, de Heere, hen prijsgeven tot de tijd dat zij die barenzaal gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel van zijn broederen terugkeren. Dus de 10 stammen met de 2 stammen zullen terugkeren. Dan zal hij, met een hoofdletter, staan en hen wijden in de kracht des Heeren, in de majesteit van de naam des Heeren zijn Gods. En ze zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde en hij zal vrede zijn. Nu komt het. Wanneer Assur in ons land komt, dat zijn die noordelijke staten, dat is macht, die koning van het noorden, dat zijn die Gog en Magog groep. Wanneer Assur in ons land komt en wanneer Assur onze paleizen betreedt, dus als hij zover komt dat hij overal binnendringt, dan zullen wij tegen hem 7 herders stellen. Nou, dat is een wat moeilijke vertaling, en dat klopt niet helemaal. Dan zullen wij 7 herders tegen hem opwekken. Die zin loopt niet helemaal in de NBG-vertaling. Wanneer Assur in ons land komt en wanneer hij onze paleizen betreedt, dan zullen wij tegen hem, dus opwekken, 7 herders. En, let op, de achtste, zelfs een achtste, dat is de letterlijke vertaling. En die achtste, dus zullen vorsten van de mensen worden. Maar hier staat dus een 8 vorsten uit de mensen. Dus dat worden dus 7 herders en 8 vorsten. Dat lees je hier. Maar de grondtekst is echt, ik heb het eindeloos bestudeerd de afgelopen dagen, is echt, we zullen 7 herders opwekken en de achtste, zelfs een 8e als leider der mensheid. Nu gaan we doorlezen. En die 7 plus die 8e, die zullen het land Assur wijden met het zwaard en het land van Nimrod in zijn poorten. En hij zal bevrijden van Assur wanneer die in ons land komt en wanneer hij ons gebied betreedt. We kennen Micha wel een beetje van kerst. En ik herinner me dat we daar de laatste keer of de voorlaatste keer met kerst iets over gezegd hebben, over Micha, over Bethlehem. Er zitten hier een paar die onlangs nog in Bethlehem zijn geweest, dit jaar nog. In ieder geval 4 vanmorgen hier. En we hebben bijzondere dingen over Bethlehem ook wel eens geventileerd, dat Bethlehem de plek is waar de offers vandaan kwamen, waar alle paaschalammeren gefokt werden, gegroeid zijn, en van waaruit ze naar Jeruzalem gebracht zijn. Bethlehem, natuurlijk de plek waar Rut en Boas zijn geweest. Maar met name de eerste keer dat Bethlehem voorkomt in de Bijbel is in de geschiedenis van de oude aartsvader Jacob. Hij is in Bethel geweest, met een beetje druk, met een beetje pressie van de Heer, want hij was het een beetje vergeten. En dan komt hij toch weer terug van Bethel en dan gaat hij op weg naar Hebron, dus naar de Westbank. En onderweg naar de Westbank komt hij in Bethlehem, in de velden van Efrata. Vindt u in het boek Genesis. Daar baart zijn tweede vrouw Rachel haar tweede zoon. De eerste was Jozef, die was al geboren. De tweede zou geboren worden. En tijdens die bevalling sterft Rachel. Wordt ook begraven. Dat graf van Rachel is nog steeds daar. Op de hoogte van Rachel, Ramat Rachel. Er is zelfs een enorm hotel genoemd naar die plek, Ramat Rachel, de hoogte van Rachel. Daar is ze begraven. Maar Rachel heeft die nieuwe zoon, de vroedvrouwen zeggen het is een jongen, en zij zegt Benoni, zoon van mijn smarten. Dat heeft zij geroepen en toen stierf ze. En Jacob heeft dit niet overgenomen. Hij zegt nee, het is niet Benoni, het is Benjamin, zoon van mijn rechterhand. De zoon van smarten is de zoon van Gods rechterhand. Dat is typerend voor Bethlehem. Dat is nu precies wat Bethlehem is. De zoon van smarten wordt de zoon van Gods rechterhand. Dat is een hele merkwaardige toezegging in het boek Genesis. En later komt Bethlehem natuurlijk terug. En met name komt Bethlehem terug in 1 Samuel. Dat wil ik met u ook lezen. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Vers 4, Samuel deed wat de Heere gezegd had en hij kwam te Bethlehem. Dus daar vindt u het heel concreet. Vers 6, en toen zij binnenkwamen en hij Eliab, dus Samuel zag Eliab, toen dacht hij zeker, hier staat voor de Heere zijn gezalfde, een nieuwe koning. Doch de Heere zei tot Samuel, let niet op zijn voorkomen, noch op zijn reizige gestalte, want ik heb hem verworpen. Hij komt immers niet aan op wat de mens ziet. De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Een hele bekende tekst. Toen riep Isaïe Abinadab en liet hem aan Samuel voorbijgaan. Maar hij zei, ook deze heeft de Heere niet verkoren. Daarna liet Isaïe Samma aan hem voorbijgaan. Maar hij zei, deze heeft de Heere niet verkoren. En Isaïe liet zijn zeven zonen aan Samuel voorbijgaan. Maar Samuel zei tot Isaïe, de Heere heeft deze niet verkoren. Hierop zei Samuel tot Isaïe, zijn dit al die jongens, zeven? Deze antwoorden de jongste, lees goed, de achtste. Ja, maar dat is heel mooi als je dat ziet. De achtste ontbreekt nog. Zie, hij wijdt de schapen. Zeven herders zullen tegen hem worden opgewekt, maar de achtste, zelfs de achtste, die zal de leider van de mensheid zijn. Het is zo bijzonder dat je in het Oude Testament in 1 Samuel 16 in feite de profetie al te pakken hebt. En dat je nu mag zeggen, ja, maar dit is heel bijzonder. Concreet, kort door de bocht. Als het in Micha 5 gaat over Bethlehem en over iemand die daar geboren zal worden. En die iemand die weliswaar geboren wordt, maar toch zijn dagen heeft van ouds. Met andere woorden, hij wordt wel zichtbaar. Hij is wel geboren, maar zijn oorsprong ligt al van veel en veel eerder, de eeuwige. En hij die geboren wordt, zal heerser zijn, zal koning zijn, hij zal vrede zijn en hij zal de overwinning doen. En die zeven zonen van Isaï, plus die achtste die er aanvankelijk niet bij was, maar die de schapen ging weiden in Bethlehem, in de velden van Efrata. Nou, het kan allemaal niet nauwkeuriger, het kan niet preciezer, die achtste. Dat is de leider van de mensheid. Dat wordt hem. Dat wordt hem. Dat zij Micha, merkwaardig genoeg. Micha moest dat toch allemaal profeteren, die heeft dat van verre gezien. En deze prachtige profetie van Micha is waar geworden. En het wordt nog merkwaardiger als juist deze situatie van die zeven, nu zeg ik het anders hoor, de zeven geesten gods die voor zijn troon zijn, maar hem die op de troon is. Dan heb je die zeven plus die achtste. De zeven geesten van God die voor zijn troon zijn en die achtste, want die zeven zonen van Isaï zijn wel ter degen krachtpatsers geweest, zijn wel ter degen helden geweest. Dus je komt ze tegen bij Sama en je komt ze bij de helden van David tegen. Het waren dus niet de afgeschreven mensen die nergens iets deden, maar het waren dus echte strijders voor de Heer. Maar die achtste, dat was Gods uitverkorene. Dat was Gods bijzondere koning. En die zou strijden tegen Assur. En dit zou in het land van Nimrod gevoeld worden. Nou, dat wordt de volgende moeilijkheid. Of moeilijkheid, misschien ook wel hele mooie. Want Nimrod is de eerste koning die je in de Bijbel tegenkomt. In Genesis 10 al. Nimrod was een koning van Babel. En dat was een geweldige jager voor het aangezicht van de Heere. En die Nimrod is blijkbaar ook in Assur. Dat staat hier. Want die Assur-koningen, die hebben ook Nimrod als naam meegenomen. Het is alsof de Heere zegt, wat mensen als koning hebben gezocht, als een leider hebben gezocht, dat zal weggaan. En alles wat met Nimrod, met een geweldig jager, Gods bedient zich van de herder David, niet van de jager Nimrod. Herder brengt bij elkaar en jager jaagt uit elkaar, weet je wel. Die doet verstrooien en dat wordt één grote chaos, dat wordt één grote renboel en maar doordraven. Maar dat hele beeld is helemaal compleet hier. Wat ik nu zeggen wil is dit. In de toekomst, lieve broeders en zusters, wordt het heel erg bijzonder in Israël. De Heere God zelf vraagt naar zijn schapen. De Heere God zelf zal een herder aanstellen volgens Ezechiël 34. Hij brengt ze terug. En de Edomieten, die worden al eerder genoemd, die werden verslagen. Maar toch, het herstel van Israël zet door. Want God zuivert het land. Dat zie je in hoofdstuk 38, hoe die dat doet. Namelijk, al die lijken moeten weg. Alles wat onrein is, alles wat herinnert aan de dood, dat moet worden opgeruimd. Elke morgen opnieuw, als er weer een lijk gevonden wordt, weer opruimen. Iedere keer opnieuw. En dan brengt de Heer zijn volk Israël terug in dat opgeruimde land. Hij brengt ze terug. En daar waar de vijand verslagen is, daar zal Israël wonen. En door wie heeft hij die vijand verslagen? Door die in Bethlehem geboren is. Die achtste koning. Het is waarschijnlijk om die reden dat in Openbaring 17, ik dacht vers 11, gezegd wordt dat er dus zeven koningen zullen zijn, weet je wel. En het beest zelf is de achtste. Dus als God dit bedenkt, dan bedenkt de duivel dat ook. Hè? Dat is de naaper van God. Volgens Luther is de duivel altijd de naaper van God. Nu, Openbaring 17, 11. En dan heb je de naaperij van de tegenstander. Precies. Het beest zelf is de achtste. Maar komt uit die zeven voort. Dat negatieve wil ik je gewoon meegeven om te zeggen, hey, verdraaid. Dat zijn toch wel hele bijzondere lijntjes die je terugvindt in de schrift. Maar concreet gaat het hier over dat de Heer Jezus, de achtste, in Bethlehem geboren, de overwinnaar is, de leider van de mensheid is, de koning der koningen, de Heere der Heren. Alle vijandschap wordt weggedaan en er blijft maar één over. En de Heere gaat in zijn trouw verder. Daarom die eerste verse van hoofdstuk 40 nog. Want de Heere zegt, op de dag dat Jeruzalem viel, op de dag dat het kapot ging, op de dag dat het eigenlijk helemaal voorbij was, op diezelfde dag wordt Ezechiël naar Jeruzalem gevoerd en ziet hij een nieuw Jeruzalem met een tempel. En nou, dan komt die hele enorme openbaring van de tempel in Ezechiël. Maar het is dezelfde dag. God is trouw. Ik was dankbaar voor die lijn die we vanmorgen in de aanbidding kregen. Want God is trouw. Hij is de getrouwe. We lazen het uit Psalm 89, Psalm 91. Dat, en ook daar expliciet dat de trouw van God is. Ook als het gaat om de toekomst van Israël. Maar als je dit nu overweegt en bij elkaar denkt. En het tot een conclusie laat komen dat er maar één is door wie die trouw van God zichtbaar wordt en echt, ja, ook, ja, moet zeggen, zegen gaat brengen. En dat is die knecht van de Heere die in Bethlehem geboren is. Dat is de Heer Jezus, onze geliefde Heer Jezus. En hij is vrede en hij zal staan als een heerser, als een banier. Hij is vrede, de Heer Jezus. Nu, dit is Israëls toekomst. Dat God op deze wijze Israël terugbrengt in het land en in de zegen en de overwinning brengt. Niet omdat Israël zoveel vernuft heeft, omdat ze zulke prachtige wapens hebben gefabriekt. Dat is zo, daar worden ze om geroemd. Omdat ze onbemande vliegtuigjes bouwen bij de vleet. Die worden nu geëxporteerd naar alle mogelijke landen, die nemen ze allemaal over. Al die dingen zijn waar. Maar Israël wordt niet verlost door het vernuft van de Israëlieten. Wordt verlost door die achtste. Die hele merkwaardige achtste. Waarvan de Heer zegt, in hem heb ik mijn welbehagen. Dat is hem. Die moeten we hebben. Als je dit nu overweegt en zo op Israël plakt, ga je dan niet zeggen, Heer Jezus, ik ben dubbel en dubbel blij met u. Ik ben zo super blij met u. Dat u, die de achtste bent en die daar de koning zult zijn en die daar de heerster, de leider van de mensheid zult zijn, alle vijanden worden verslagen, dat u mijn heiland bent. Dat die in Bethlehem geboren is, naar het kruis ging. We hebben eraan mogen denken, kunnen denken. We hebben hem gezien als degene die als de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de zon, de getrouwe getuige zijn leven gaf. Dat is de Heer Jezus. En die heiland, die verlosser, die schitterende heiland en verlosser, mijn Heer Jezus, wordt geprezen. We mochten dat doen vanmorgen, maar hier vind je dat eigenlijk ook terug. Hier ligt de oplossing. Micha 5 is niet alleen voor de kerst een hele mooie tekst. Een prachtig stukje van, het is daar en daar geboren. En als de koning der Joden gezocht wordt, de wijzen uit het oosten, die komen dan in Jeruzalem. Waar is de koning der Joden die geboren is? Dan weet Herodes geen raad, maar de schriftgeleerden zeggen, ja, dat is toch Micha 5, dus dat moet wel Bethlehem zijn. Nou, daar gaan ze. Met z'n allen. Zou u ook een keer naar Bethlehem willen gaan? Ik bedoel niet een excursie, maar gewoon om te zeggen, een oud lied zegt, een kerstlied, ik weet niet meer hoe het precies is, maar Bethlehems stal in de geest bezocht. Zo'n soort uitdrukking is daarin. Komt allen tezamen in dat lied, in dat oude kerstlied. Maar goed, dat zingen we dan wel eens met de kerst misschien. Maar hoe dan ook, ga naar Bethlehem, knielen. Wat de wijzen uit het oosten deden, dat is hun koffers openen, hun schatten tonen en aanbidding en hulde brengen. Wat de herders uit Efrata's velden deden, dat is aanbidding geven, dat is huldigen, dat is hem prijzen. En als je dit nu alles over weet voor de toekomst van Israël, nou ja, magistraal bijna, onmogelijk om het zelf te bedenken, maar God heeft het bedacht, dat wij nu vandaag zeggen, Heer Jezus, wat er gaat gebeuren, daar zullen we ademloos bij stilstaan en vol verwondering eer brengen, maar nu willen we u al prijzen. Nu willen we u bedanken. En u die zo trouw bent ten aanzien van uw volk Israël, die zulke oplossingen bedenkt. U bent mijn Heer. U bent het. En u zult ons niet in de steek laten. U bent trouw. U hebt gezegd, ik ben bij je alle dagen. Ook 7 november, 8 november, 9 november, 10 november. Alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. U bent het. Want u, Heer Jezus, bent de onveranderlijke. En uw wagen kan nooit achteruit. Dat hadden we al met Ezekiel 1. Er zit geen achteruit op de wagen van God. Het gaat alleen maar vooruit. Gaat wel alle kanten op, maar gaat nooit achteruit. Gaat nooit een stap terug. De Heer gaat altijd verder met je. Verder. Altijd verder. Zegt een oud lied van Johannes de Heer. Altijd verder. Dat is de Heer Jezus. Dat is onze heiland. En we mogen hem prijzen. We mogen hem eren. Hem bejubelen. In dit stukje van negatieve aard, van de ondergang van al die vijandige volkeren die daar hun einde vinden, daar de begraafplaats vinden, zien we ook schitterende vooruitzichten. En met Micha 5 word je daar echt blij van. Tenminste, dat hoop ik een beetje. De Heere zegene je. Dank u wel, Vader, dat u ons wilt zegenen met Micha 5. maar ook met wat u gaat doen in Israël, ook met vijandige volkeren, maar ook wat u dan laat zien aan die volkeren, hoe u zich aan hen de heilige betoont, maar ook de getrouwe betoont, door dat wat u toezegde ook waar te maken. Dat het volk Israël weer terug zal zijn in het land. Vader, dank u wel voor al die dingen. Misschien een beetje veel voor één ochtendje, maar toch wilt u het in onze harten leggen en wilt u een loflied in ons hart brengen voor u, want u bent de getrouwe. We prijzen u voor de Heer Jezus die in Bethlehem geboren is. Ja, dat is inderdaad broodhuis. Dat is inderdaad een geweldige plek waar Rut ook schuilen mocht. En we voelen ons ook wel een beetje Rut, een moabitische, geen benen om op te staan, maar we werden toch welkom geheten daar. Zo voelen we ons ook. We willen u danken, Vader, voor al die woorden, al die gedachten die te maken hebben met de zoon van smart wordt de zoon van zijn rechterhand. Dank u wel daarvoor. Amen.